Met Pinksteren wordt in mij uitgewerkt wat Pasen heeft bewerkt. Daar moet je even over nadenken. Hè? Het is heel goed om soms eventjes te zeggen. Wetenschappelijk is bewezen dat jouw hersenen 100% geloven wat ze jezelf horen zeggen. Daarom is het zo heel goed om waakzaam te zijn over wat je zegt. Want continu de woorden die je spreekt, die gaan als het ware als een cirkeltje continu terug in je eigen oren. Dus wat je zelf spreekt over je leven, komt elke keer in je hersenen. En het is gewoon zo dat je hersenen daar meer geloof aan hechten. Zelfs, ik kan me het bijna niet voorstellen, dan aan wat ik te zeggen heb. Maar het is wel zo. Je hersenen geloven wat jij zegt. En daarom is het goed om bepaalde waarheden gewoon over je lippen te laten komen. En ze af en toe gewoon eens te zeggen zoals je weet dat ze zijn. Niet zoals je je voelt, maar of als je denkt dat het is. Maar zoals je weet dat Gods woord zegt dat het is. En als je spreekt Gods woord, als je die woorden uitspreekt, dan heeft dat direct invloed op jouw denken. Eigenlijk, vandaag is dan Pinksteren. Als je het heel letterlijk neemt, 49 dagen na Pasen, 7 weken. Alleen eigenlijk, Pentecost staat voor 50 dagen later. En mogen we vieren. Jezus die heeft het daar ook over het jubeljaar. Dat daar heeft 50 mee te maken. En over de sabbatsrust waar wij in mogen gaan. En eigenlijk is ons leven met God bedoeld om een leven te hebben vanuit sabbat. Vanuit rust, vanuit vrede. En dat valt mij ook dan op als je dan op vakantie bent. Je hoeft er niet voor te zoeken, je hoeft er niet voor te gaan. Maar automatisch als je in die rust komt, dan gaat God spreken. En een van de dingen die ik heel graag wil, waar ik naar verlang, is van Heer, laat mij die rust altijd hebben. Laat mij elke dag leven vanuit die rust. Leven vanuit wat u spreekt. En waar ik het net al eventjes over had, de woorden die je spreekt, die hebben zoveel invloed op jouw denken. En als ik dan op de vakantie ben en ik denk na over wat God hier aan het doen is, zoals we net ook aan het bidden waren. En als ik dan kijk over waardevol leven, als ik kijk naar leven zoals God het bedoeld heeft, dan denk ik van wauw, wat heeft u hier een prachtig idee neergezet. Wat heeft u hier een prachtige gemeente neergezet. Wat heeft u een fantastisch idee met ons. Wat heeft u prachtige plannen voor ons. En wat is het heerlijk om deel te mogen zijn van een idee van God. En ik hoop en ik bid, dat is mijn hoogste doel ook voor als je mij vraagt, wat is je visie voor waardevol leven gemeente? Wat is je hoogste doel voor de gemeente? Wat zou je het liefste willen? Nou, dan vind ik het prachtig dat we doelen hebben, dat we structuren hebben en dat we afdelingen hebben en dat we activiteiten hebben. Dat we allerlei dingen doen. Maar weet je waar ik zelf in mijn geest de laatste tijd het meest enthousiast over word en het meest vrolijk van word, is dat ik naar jullie kijk. En als ik dan kijk naar de mensen die hier zitten en de mensen die hier nog niet zitten. En dat ik dan in mijn geest zie een gemeente die helemaal vol is van Jezus. Als elk individu geënt is in hem. En daarvan uit leef zoals God het bedoeld heeft. Zodat het leven waardevol wordt. En dat zichtbaar wordt. Dat maakt mij een happy pastor. En daar verlang ik heel erg naar. Voor jullie, voor mezelf. Dat is happy pastor. Ja, daar kun je mooi, die houden we erin. Happy pastor. En daar verlang ik ook naar voor mezelf. Van Heer. Ik wil nog zoveel meer van u zichtbaar krijgen in mijn leven. En ik weet niet of jij er last van hebt. Ik heb er wel last van. Dus zodra ik daarover na begin te denken, dan denk ik van oké, maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat dan doen? Petra en ik hebben een aantal weken geleden hier samen ook die preek gehouden. Over geënt zijn in Jezus. En dat wij geloven dat vrucht een gevolg is van geënt zijn in hem. En in de afgelopen weken, David Wegner, mijn vader, Kees Goedhart hebben ook onder andere allemaal gesproken. David de Vos nog over Jezus in het centrum. Jezus in het middelpunt. En dan tegelijkertijd, oké, ja, dat is wat u wil. Heer, we willen een gemeente vol van Jezus. Ik ook vol van Jezus. Ik wil u zichtbaar maken overal. En ik heb heel erg de neiging om dan te gaan denken, hoe doe je dat dan? En wat moet ik dan doen? Het zit er zo in. En het is ook logisch, want God heeft ons ook zo geschapen. Wij zijn wezens die dingen doen. God is zelf ook een God die dingen doet. Maar de dingen die God doet, die komen wel voort vanuit wie hij is. En een van de dingen die ik heb ontdekt, waar ik nog veel meer naar wil streven dan ooit, is de waarheid te omarmen dat God zegt, ik heb alles gedaan wat nodig is voor jou om te kunnen doen wat ik voor jou verlang. Snap je die nog? Ik heb alles gedaan wat nodig is om jou in staat te stellen om te doen wat ik voor jou vraag. Dus als ik wil wandelen in de volheid van God, als ik wil wandelen in wat hij voor mij heeft, dan vind ik het zo prachtig. En daar ga ik in de komende week en de komende tijd kom ik daar ook nog wel weer op terug. Zoals Romeinen 5 dat heel mooi zegt, dat genade ons fundament is. Genade is Romeinen 5, daar zegt Paulus, dat genade die ons fundament is. Dat is waar wij op mogen staan. Niet vanuit iets wat wij hebben gedaan, maar iets vanuit wat hij heeft gedaan. En op dat fundament mag ik staan en daarvanuit mag ik ontdekken van wauw Heer, u heeft alles gedaan om voor mij te kunnen, om te kunnen doen wat u van me vraagt. Maar een van de dingen waar ik dan ook nog achter kom en waar ik nog steeds meer ontdek, wat ik net ook eigenlijk al zei, is dat ik ontdekt heb van dat Jezus komst naar de aarde. En natuurlijk is het allemaal heel given en eigenlijk zouden we dit allemaal al moeten weten. Maar laat het eens goed tot je doordringen. Jezus komst naar de aarde en zijn opstanding had niet als doel zodat hij kon tonen dat hij in staat was om dood te gaan en weer op te staan. Dat is niet zijn doel. Voor God, hij staat boven het leven. Dus voor hem in zekere zin is dat peanuts. Doodgaan en opstaan, God hoefde zichzelf niet te bewijzen. God is hier niet gekomen om zijn grootheid aan ons te bewijzen. Maar het doel van Jezus' komst naar deze aarde is dat jij mag opstaan. Want jij was gevallen. God is niet gevallen. Jij was gevallen. De mensheid was gevallen. De mensheid was gestruikeld. En de mensheid was absoluut niet in staat om uit eigen kracht weer op te staan. De wet was gekomen, de wet was gegeven. Israël die zei, eigenlijk als je het goed naleest, zie je dat op een gegeven moment in hoofdstuk 19 van Exodus, vlak voordat ze de wet krijgen, zeggen ze, oh ja, vertel ons maar wat we moeten doen, want dat kunnen wij wel even, dat zullen wij wel even doen. En het kan gewoon niet. De mens was dusdanig gestruikeld dat ze niet weer konden opstaan uit eigen kracht. Ze konden het niet zelf doen. En daarom heeft Jezus gedaan wat moest gebeuren, zodat jij weer kunt doen wat God van je vraagt. En dat is staan en dat is leven. Maar dat kun je niet uit eigen kracht. En daarom is Jezus gekomen en is hij gestorven en weer opgestaan met als doel dat jij nu mag opstaan. Wij als gemeente heten niet voor niets waardevol leven gemeente. Want God vindt het leven waardevol. Hij vindt jouw leven zo waardevol dat hij daarvoor zelf gekomen is om zijn leven op te geven, zodat jij weer mag gaan leven. Wow. Genade is een gunst die niet te verdienen is. Met andere woorden, hij gunt het ons, maar we kunnen er niks voor doen. Zouden we wel graag willen, maar zo zit het nou helemaal in elkaar. Maar God wil dat jij gaat leven, daarom hebben we die slogan ook niet voor niks, zoals hij het bedoeld heeft. En dat kan alleen als je zijn werk gaat omarmen en gaat begrijpen. Dus hij is gekomen niet om zichzelf te bewijzen, om te tonen, moet je eens even kijken, lieve schepping, moet je kijken hoe groot ik ben. Ik ga dood en ik sta alweer even op. Nee, hij is gekomen om voorop te gaan, zodat hij kon opstaan. Hij kon doen wat alleen hij kon doen. En daarvanuit mag nu jij opstaan. Pinksteren werkt uit wat Jezus bewerkt heeft aan het kruis. Met Pinksteren werkt Gods geest in mij uit wat Jezus bewerkt heeft aan het kruis. Met Pinksteren worden jou uitgewerkt wat Pasen heeft bewerkt. Vanwege zijn opstanding mogen wij nu opstaan door zijn geest. Wat een rijke belofte. Laten we die ook even met elkaar zeggen. Ik zeg dit voor, vanwege zijn opstanding mag ik nu opstaan door zijn geest. Nog één keer, vanwege zijn opstanding mag ik nu opstaan door zijn geest? Jullie kijken me aan alsof jullie me nog niet geloven, maar er komt denk ik op jullie zitten en ik sta. Nog één keer. Vanwege zijn opstanding mag ik nu opstaan door zijn geest. Dus hoe zien christenen eruit deze dagen? Of je nou zit of staat, maakt niet uit. Maar ik ben gaan staan in mijn geest, doordat Jezus in mij is opgestaan. Want de geest die in hem woont, die werkt ook in mij. Dezelfde geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood. En aan het eind van de preek laat ik het je zien via een Bijbeltekst. Doet jou opstaan. Hij komt in jou wonen en werkt in jou dat leven uit wat Jezus voor jou bedoeld heeft. En dat is niet alleen een feest om te vieren. En ik vind het leuk dat wij dit vandaag het Pinksterfeest noemen. En dat we met elkaar het Pinksterfeest vieren. Voor de komst van de Heilige Geest heette dit ook al een Pinksterfeest. Want dat vierden de Joden ook al. Alleen wij hebben niet alleen een feest om te vieren, maar wij hebben een realiteit waar we in mogen wandelen. En niet alleen één keer per jaar op de dag die gekozen is om Pinkster te vieren, maar elke dag. En of je hier nou zit als kinderen of als volwassenen of wat dan ook, de Heilige Geest is voor jou gekomen. Ik weet nog dat ik, nou, maakt niet uit, voor mij was ik een jaar of 11, 12, dat ik vervuld werd met de Heilige Geest. En dat ik 8 was, dat ik ja zei tegen Jezus. Maar, en de vervulling met de Heilige Geest, daarmee, eigenlijk zeg ik het zo, dan, dat ik toen in tongen begon te spreken. Maar de Heilige Geest was al veel eerder in mijn werkzaam. We maken daar soms ook zoiets ingewikkelds van. Maar het is niet alleen een feest om te vieren, maar een realiteit om in te wandelen. God zelf woont in jou en in mij. Hij acht ons waardig om een tempel van hem te zijn. Zeg maar dit is nou, hij acht mij waardig om een tempel van hem te zijn. Nog één keer weer. Hij acht mij waardig om een tempel van hem te zijn. Jij bent een tempel van God zelf. Dat is niet afhankelijk van of je naar de kerk gaat of niet gaat. Ik vind het heerlijk, omdat ik laatst zei ik het nog tegen een van mijn eigen kinderen. Joh, waar je ook heen gaat, onthoud dat Gods geest in je woont, dat Jezus in je woont. En onthoud dat wat jouw ogen zien, dat laat ook dat zijn wat Jezus mag zien. En niet vanuit bedreiging, want zo kun je dat ook. Maar gewoon vanuit de realiteit, dat Jezus woont in jou. Overal waar jij gaat, is hij met jou. Hij acht jou waardig om een tempel te zijn. En dit is al lang beloofd. Wij leven in het laatste der dagen. Vlak voor de muziek oefenen. Christian hadden we ook nog even zo'n opmerking over het laatste der dagen. En het maf is dat wij heel vaak het hebben over het laatste der dagen. En dan hebben we een beetje zo'n oordeelgevoel bij. Maar weet je dat het laatste der dagen. In de Bijbel, dat onderscheiden we niet altijd. En ik ga er niet te veel nu over zeggen, want dan wordt het te studieachtig. Maar in de Bijbel wordt gesproken over het laatste der dagen. En over de laatste dag. Er zit verschil tussen. De laatste dag spreekt over de dag van het oordeel. Er wordt ook gesproken over de grote dag van de Heer. Maar het laatste der dagen, moet je eens kijken, daar leven wij nu in. En wat voor belofte is dat? Laten we dus lezen. Handelingen 2, vanaf vers 17. Dus we hebben vandaag al gelezen, handelingen hoofdstuk 2, aan het begin van de dienst, dat de geest uitgestort werd. En daarna gaat Petrus staan en Petrus houdt een preek. En daarin legt hij uit wat daar gebeurd is. En dan zegt hij onder andere dit. En dit komt uit Joël hoofdstuk 3. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Aan het einde der tijden. Een tekst die je mag opschrijven. En ik heb er nogal meer staan, maar bijvoorbeeld Handelingen 17 vers 31, daar wordt gesproken over die laatste dag. En die laatste dag spreekt dan over het oordeel. Maar de laatste dagen, we lazen het de NBV, maar in de grondtekst staat er niet aan het einde der tijden, maar er staat in de laatste dagen, dat zijn de dagen waarin we nu leven, wil God zijn geest uitstorten op zijn vlees. En wat voor doel zit daar nou achter? En eigenlijk heb ik daar net ook al een aantal dingen over gezegd. Efeze 3 vanaf vers 16. Eigenlijk zien we met Pinksteren, en voortdurend zie ik dat in alles, met Pasen, Pinksteren, Kerst enzovoort, met welk feest je ook viert, je ziet dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, altijd prachtig samenwerkt. Er is geen competitie tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ze werken altijd prachtig samen. En dat zie je ook in deze tekst. Mogen hij, en vanuit de tekst ervoor weten we dat deze hij spreekt over de Vader. Mogen hij vanuit zijn rijke luister, en vanuit zijn rijke luister, dat is zijn rijkdom, zijn heerlijkheid, zijn glorie, vanuit wie hij is, uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Uw innerlijke wezen, het woordje wat daar staat, is de mens aan de binnenkant. En God de Vader wil dus de mens aan de binnenkant kracht en sterkte schenken. En hoe? Wil hij dat doen? Door zijn geest. En er staat er zo dat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Weet je nog? Dat wij het hebben gehad verschillende keren over Christus zichtbaar in jou. Christus woning maken in jou. Dat Christus zichtbaar gaat zijn. Dat jij geënt bent in Jezus Christus. En dat wij een gemeente zijn met Jezus in het middelpunt. Dat we continu gericht zijn op hem. Waarom doen we dat? Als Christus woning gaat maken in ons hart. Dan kan de Heilige Geest, die doet dan zijn werk. En gaan wij opstaan. Want als Christus woning gaat maken in ons hart, dat staat er in de tweede helft, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Je ziet daar verschillende dingen samenkomen. Het werk van de Vader, het werk van Jezus, het werk van de Heilige Geest. Wat er dan gebeurt in jou en wat er dan ook gebeurt met elkaar. Zo net had ik het ook al over bij elkaar komen. Als het begint bij het initiatief van de Vader en de Vader heeft het eerste initiatief genomen. En daarvan uit gaat het werken in jou. En jij gaat pakken dat jij zo'n tempel van de Heilige Geest bent. Dan gaat er iets in jou gebeuren. Christus in jou gaat opstaan, maar dat niet alleen. Jij zelf gaat ook opstaan. Jij zult geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Geënt in Jezus Christus. En als dat gebeurt, dan gaan we ook met elkaar verbonden zijn. En dan zullen we met alle heiligen de lengte en de breedte. Dus dan word je gemeente. Dus een initiatief vanuit de hemel heeft werkt in jou, doet jou opstaan en verbindt ons ook met elkaar. Gemeente zijn, weet je, lieve mensen. Ik heb er de laatste tijd vaker ook in individuele gesprekken met mensen wel erover gehad, waar we mee bezig zijn, over genade als ons fundament. Waar we bezig zijn met een gemeente met Jezus in het middelpunt. Waarin onze samenkomsten draaien om hem aanbidden en van hem te horen. Dat het centrum is, dat is geen leuk idee. Dat is niet weer een nieuw iets om ook maar wat te bedenken in de kerk. Ik ben er persoonlijk 100% van overtuigd. Dat de enige manier is om als kerk te overleven in de tijd waarin we nu leven. Echt waar. Niet alleen bij ons, maar ik geloof het voor het hele lichaam van Christus. Als de kerk niet geworteld en gegrondvest is in hem. Als we niet gaan pakken dat genade het fundament is. Als we niet gaan leven vanuit de Heilige Geest in ons. Als wij niet een kerk gaan worden die je naar verlangt, dat we dat niet hier vanaf het podium alleen, maar dat elk individu vol is van Jezus Christus, dan hebben we niet begrepen waar het werk van Jezus Christus en het werk van zijn geest en zelfs het doel van de gemeente werkelijk om draait. En is er geen leven, dan sterft de kerk. En dan wordt het een instituut. Dan wordt het een monument, waar Kees Goede het laatst ook over had. Hoe zei hij het nog maar? De duivenpoep is er wel, maar de duif is weg. Ik wil geen voorganger van een monument zijn. Ik wil samen met jullie dat najagen. Maar dat is niet iets wat wij doen, maar dat begint bij het omarmen wat hij voor ons gedaan heeft. Daarvan helemaal onder de indruk zijn. Helemaal waarvan we zeggen, wauw, zo denkt God over ons. Zo denkt Jezus over mij. Dit is waarom hij dat is gaan doen. Een aantal dingen uit deze tekst. Mogen hij vanuit zijn rijke luister. Het is iets wat van hem vandaan komt. Het is hemels perspectief. Colossenzen hoofdstuk 3 spreekt over bedenk de dingen die boven zijn. Ik had laatst een telefoongesprek met Treini. Ik belde even met haar. En gewoon hoe het met je gaat. En gewoon een heel mooi verhaal. Of mooi gesprek. En wat ik zo indrukwekkend vind, elke keer als ik met haar praat, dat zei ik ook tegen haar. Treini, ik ben diep onder de indruk. Altijd als ik met je praat, want jouw omstandigheden zijn niet gemakkelijk. Maar hoor ik de hemel door je mond spreken. En de omstandigheden worden niet genegeerd, maar de omstandigheden worden geregeerd vanuit perspectief vanuit de hemel. Wauw, dat vind ik echt knap. Dat zeg ik dan ook tegen haar. Man, daar ben ik trots op. En ook Treini, die is lekker mens als jij en ik. Dus die zegt er ook, dat is niet, wij allemaal hebben last ook soms van twijfel. En we allemaal zien het soms ook even niet zitten. En we allemaal spreken niet altijd wat onze oren zouden moeten geloven. Maar wat verlang ik ernaar? Dat de vanuit zijn rijke luister, vanuit de glorie van God, vanuit het perspectief van de hemel, dat is wat ons denken voortdurend doordringt. Een tekst waar ik binnenkort ook nog een leuke preek over wil gaan houden, is die tekst uit Romeinen hoofdstuk 12. Waar dan zegt van, geef je lichamen als een levend offer aan. Ik liep bij de zee in Italië. En die tekst kwam in mijn hoofd en ik zei de hele tijd, geef je lichaam als een levend offer aan. En de nadruk van mij tot dat moment was altijd om het nadruk te leggen op het offeranden. Dus ik moet iets offeren. Maar de Heilige Geest zei continu, let eens op dat eerste woordje. Leven, je mag nu leven. En omdat je mag leven dankzij Jezus, is jouw leven een offeranden wat mij welgevallig is. En dan staat er in de volgende verse dat mijn denken vernieuwd mag worden. Kom ik later wel een keer op terug. Maar als je jezelf geeft als een levend offerander en Gods geest werkt door jou heen, dan wordt jouw denken vernieuwd. En dat is wat God wil vanuit zijn rijke lekker luister, wil hij jouw denken vernieuwen. Jouw denken volmaken van zijn perspectief. En zijn perspectief is altijd groter dan jouw omstandigheden. En wat verlang ik ernaar? Dat dit een huis is waarin wij samenkomen. En dat God zijn gedachten met jou mag delen. Zodat jij handvaten krijgt vanuit hem. En wij handvaten geven aan elkaar, omdat wij met elkaar hierin wandelen. Omdat hij het geeft. Hij wil vanuit zijn rijke luister iets doen. Wat wil hij doen? Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen. En ik zei het net al, jouw innerlijke wezen is de mens aan de binnenkant. God wil beginnen met de mens aan de binnenkant. Hij wil de mens aan de binnenkant veranderen voordat hij de buitenkant gaat veranderen. God is helemaal niet geïnteresseerd in de buitenkant. Maar hij wil vanuit zijn rijke luister de mens aan de binnenkant. En wat wil hij geven? Kracht en sterkte. Twee fundamentele dingen die we nodig hebben om te kunnen leven. Als iemand kracht heeft en sterkte heeft, dan zeggen we zo. Die staat goed in het leven. Als een plant krachtig eruit ziet, dan is het een levendige plant. Hangt die slap, dan ligt die bijna dood. Dus kracht en sterkte beschrijft leven. En God wil vanuit zijn rijke luister jouw innerlijke wezen leven geven. En hoe doet hij dat? Door zijn geest. Lieve mensen, het stelt mij soms zo teleur. Ik vind het soms zo bedroevend. Hoe bang wij in de kerk, en dan heb ik het niet over een denominatie of wat dan ook, maar gewoon als lichaam van Christus, soms zijn geworden voor de geest. Of hoe... Hoe zeg ik het even netjes? Hoe wij de geest soms iets hebben gemaakt tot wat ik dat noem, zo'n je wrijft erop, hoe heet zo'n ding nou? Zo'n Aladdin-achtig iets. Dat we er een of andere magisch, spookachtig iets van hebben gemaakt. Goed. Gods geest is God zelf. In 1 Korinthe hoofdstuk 2 wordt gesproken dat hij de diepten van God doorgrondt. En Gods geest is nu in jou komen wonen. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dat zou je bijna boven je bed moeten hangen of op je koelkast moeten plakken. Gewoon elke dag boven je spiegel. Als je naar jezelf kijkt, hoe je er ook uitziet, hoe je haar ook zit. Ik ben een tempel, mijn haar zit altijd goed, van de Heilige Geest. We hoeven niet bang te zijn voor de Heilige Geest. Moeten van de Heilige Geest ook niet iets magisch of spookachtigs maken. Ook niet iets engs maken. En de gaven van de Geest horen er allemaal bij. Profetie, spreken in tongen, al die dingen, fantastisch. Maar het zijn uitingen van de Geest. Maar het gaat om de Geest zelf. En de Geest zelf wil in jou werken. Jouw innerlijke mens kracht en leven geven. Waardoor, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. Dus de Heilige Geest is gegeven, en hier heb ik vaker over gepreekt, dus daar ga ik nu niet te veel over zeggen, om Christus zichtbaar te maken in jou. Alleen ik vind het heel belangrijk om vandaag ook een tweede punt te onderschrijven, want die hoor ik soms vaak te weinig. Het is niet alleen om Christus te doen opstaan in jou, maar het is ook om jou samen met Christus te doen opstaan. Het is niet alleen Christus die opstaat in jou. Maar als Christus regeert, mag jij samen met hem regeren. In Christus ben jij een nieuwe schepping. En mag jij nu leven. Dus wat wil hij geven? Kracht en sterkte. Waar wil hij het je geven? Aan jouw binnenkant, aan jouw innerlijke mens. Hoe geeft hij het? Door zijn geest. Waarom? Zodat Christus gestalte krijgt in je hart. En dat jij wordt geworteld in hem. En daar vanuit ook op mag staan. Als de geest van God in jou gaat leven, dan gaat dus dat hemels perspectief jouw denken worden. Dan neemt de geest van de hemel, iets wat Petra gisteren uit een boek nog even voorlas, jou de hemel in. Als de geest van God, weet je, dat deden we net aan het eind van de zang niet ook even. Dan ga je gewoon even wachten op God. En wat spreekt u? Dat is een heel kort momentje. Maar een momentje is niet een momentje die precies getimed moet gebeuren na het juiste lied op het juiste moment. Dat kan altijd, elke dag. Elke ochtend, elke middag, elke avond, elke maaltijd. Kan Gods geest zo tot je spreken. Met Romeinen hoofdstuk 8, vers 11, daar staat. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij, dat is dus de Heilige Geest, die Christus heeft opgewekt, ook u, die weliswaar sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Zonder de geest kun je niet leven. Toen Adam gemaakt was, kwam de adem van God, de ruach van God. Een ander woord daarvoor is de geest van God. De geest van God geeft jou leven. Lieve schat, maak gebruik van het leven. Wandel in dat leven. Het is uitgestort op die eerste Pinksterdag. Wij leven nu in de laatste dagen. Dus elke dag van de laatste der dagen is de geest van God beschikbaar voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is net zoals ademhalen. Heilige Geest, dank u wel. Ik vind dat een prachtige zegenbede. De liefde van de Vader, de genade van Jezus Christus en de gemeenschap. Een ander woord voor gemeenschap is, het woord wat daar gebruikt was, is de koinonia. De vriendschap, de relatie met de Heilige Geest. Je mag relatie met hem hebben. En als je dat inademt, als je daarin wandelt, dan ga je opstaan. Dat fundament van genade. Iets wat jij krijgt waar je niks voor hoeft te doen. Dat gaat dan in jouw leven. De wet wordt door zijn geest in je hart geschreven. Je gaat doen wat God van je vraagt. Maar niet uit eigen kracht, maar uit zijn kracht. God is niet onder de indruk van eigen kracht. Als hij dacht dat jij het uit eigen kracht kon, dan was Jezus wel in de hemel gebleven. Dan was hij niet gekomen. Maar hij is niet gekomen om jou te imponeren met dat hij kan opstaan. Hij is gekomen omdat hij wist, jij kan zonder hem niet opstaan. Dus wie van ons hier ook denkt, ik kan het uit eigen kracht, houd ermee op, want het kan gewoon niet. Dan zeg je eigenlijk dat je het beter weet dan Jezus zelf. Nog één keer weer. Als Jezus had geweten dat jij het uit eigen kracht zou kunnen, was hij wel lekker in de hemel gebleven. Maar hij is naar de aarde gekomen omdat hij wist dat jij niet kon opstaan. En hij is opgestaan en heeft zijn geest gegeven, zodat de geest nu in jou kan wonen. En de geest die Christus heeft opgewekt, jij die sterfelijk bent, dus die gevallen was, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods en zullen sterven, mogen nu door de geest weer opstaan, omdat hij in jou leeft. Met Pinksteren wordt in jou en mij uitgewerkt, werkt wat Pasen heeft bewerkt. Vanwege zijn opstanding mag jij nu opstaan door zijn geest. Dezelfde geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood, zien we in die tekst, doet jou opstaan. Hij komt in jou wonen en werkt in jou het leven uit wat Jezus voor jou bedoeld heeft. Dat is niet alleen een feest om te vieren, maar een realiteit om in te wandelen. God zelf woont in jou en mij. Hij acht jou en mij waardig om een tempel van hem te zijn. En misschien wil je samen met mij je handen opheffen naar de hemel. Holy Spirit, we wait for you. Heilige Geest, we wachten op u. We verwachten het van u. Dank u wel dat u ons denken vernieuwt. Dank u wel, Heer, dat u ons leven vernieuwt. Dank u wel, Heer, dat we mogen opstaan met Jezus Christus. Dankzij u, dat we uw tempel mogen zijn. Heer, maar zo vaak. Drinken we niet van die hemelse provisie. Heer, en u wijst ons daar gelukkig niet op af. U veroordeelt ons daar niet op. Want u heeft alle oordeel al gedragen. Maar u wijst in uw liefde ons erop. Kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij mij. En laat mij jou vullen. Ik acht jou waardig om een tempel van hem te zijn. Kiparalataya senta karanai. In de naam van Jezus. Heer, daar waar mensen gewoon misschien voor het eerst vervuld moeten worden met uw Heilige Geest. Wilt u het gewoon doen, Heer? Op uw tijd, op uw manier. Maar we wachten niet op een hype. Of op een iets. We wachten op onze eigen Schepper, God zelf. U werkt in ons uit door uw geest. Dat perfecte, rechtvaardige leven van Jezus Christus.
Dankzij het kruis mogen we komen en mogen we leven door de vervulling met uw geest. Heer, dezelfde geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood, die doet mij opstaan. Dank u wel. Dank u wel dat u ons levend maakt. Dat u onze gedachten vult met uw gedachten. Heer, wij kiezen ervoor deze ochtend opnieuw om dat feest niet alleen te vieren, maar dat we in die realiteit willen en zullen gaan wandelen. Heer, zo zegen ik uw werk in uw kerk. Heer, wij zijn geen monument. Wij zijn uw lichaam. En ik blijf spreken wat ik in de geest zie. Een kerk vol mensen geënt in Jezus Christus. Die in alle facetten van het dagelijks leven Jezus weten te betrekken. Met hem weten te leven. In voor- en in tegenspoed. Door de vervulling met de geest van God zelf. Weten ze dat hij hen gered heeft. En leven ze in alle omstandigheden in overeenstemming. Met het leven zoals God het bedoeld heeft. Dank u wel voor waardevol leven, gemeente. Dank u wel voor elk persoon die u hier heeft gegeven en nog wil geven. Dank u wel voor die visie. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor het leven. Heer, zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus, Heer, de liefde van de Hemelse Vader, dat de gemeenschap, die relatie met de Heilige Geest, elke dag met ons mag zijn. In ons gezin, in ons werk, in ons huwelijk, in onze financiën, in alles. Dat we in alles u mogen betrekken. Zodat uw zegen op ons mag rusten. Heer, zo wil ik ook echt ook uw zegen vragen over de financiën van onder andere dit huis en van ook elk huis die aan dit huis verbonden is. Heer, we leven in een economische crisis, Heer, maar ik wil vragen of u ons ook door dit seizoen heen wil leren en wil leiden om ook uw hemels perspectief te ontvangen op financiën. Daar waar de wereld door hebzucht in een net is gekomen van gebrek. Heer, willen wij door een hart van geven, niet alleen op financiën, maar op elk gebied. Leven in uw koninkrijksprincipe van overvloed. Heer, bij u is alles soms andersom, Heer, maar u belooft overvloed juist doordat we geven. De wereld die heeft gebrek. Omdat ze alles wilden oppotten en alles willen krijgen en graaien en meer en meer. Heer, dat is het gevolg van het aards perspectief. Maar ik bid dat u ons in dit huis en in onze gezinnen dat hemels perspectief gaat geven. Heer, en daar waar de gezinnen zijn die het echt even heel moeilijk hebben, wil ik u vragen, Heer, of u door uw geest sleutels en waarheden en openbaringen gaat geven. Maar ook bovennatuurlijke voorziening gaat geven. Heer, ik bid dat iedereen in dit huis en wij ook als gemeente als geheel vanuit geloof met financiën om mogen gaan. Heer, vanuit uw perspectief. In de machtige naam van Jezus.